Goed, er is genoeg. We gaan erover lezen, over de eerste wonderbare spijziging. Als je je Bijbel bij je hebt, van harte welkom om mee te lezen. En anders kan je dat doen hier op het scherm. En zoals ik zei, ik lees uit de Herziende Statenvertaling. Hierna vertrok Jezus naar de overkant van de zee van Galilea, ofwel van Tiberias. En een grote menigte volgde hem, omdat ze zijn tekenen zagen die hij deed aan de zieken. En Jezus ging de berg op en ging daar zitten met zijn discipelen. En het Pascha, het feest van de Joden, was nabij. Toen Jezus dan de ogen opsloeg en zag dat een grote menigte naar hem toe kwam, zei hij tegen Filippus: waar zullen we broden kopen, opdat deze mensen kunnen eten? Ik heb in Senegal ook wel gezien, zoals je ziet, hier is een schaal met rijst. Dat is eigenlijk elke middag het middageten rijst met een saus, met vlees, vis of kip. En dan eet je rondom van iedereen zijn eigen lepel, maar je eet uit dezelfde schaal. En er is eigenlijk altijd genoeg. Er is te veel, want het zorgt voor schaamte. Zou je niet genoeg hebben, iemand komt nog iets later en er is niks meer. Er is altijd nog wel iets in de keuken. En ook in het Midden-Oosten, ik ben naar Egypte geweest in maart, zie je datzelfde principe van gastvrijheid. De tafel staat zo vol dat je van tevoren weet, dit krijgen we nooit op. En ik kan me indenken in dit verhaal, dat het eigenlijk ook wel een stukje schaamte meebracht bij de discipelen. Van ja, we hebben eigenlijk niks hier. We hebben hier 5000 mannen en we hebben het nog niet eens over de vrouwen en kinderen. En dan vraagt Jezus: waar zullen we brood kopen opdat deze mensen kunnen eten? Maar dit zei hij om hen op de proef te stellen, want hij wist zelf wat hij zou gaan doen. Filippus antwoordde hem: voor 200 penningen, en een penning, dat is letterlijk denarii, dat is een dagloon van een arbeider, dat brood is voor hen niet genoeg, zodat ieder van hen een beetje zou kunnen krijgen. Een van zijn discipelen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei tegen hem: hier is een jongetje dat 5 gerstebroden en 2 visjes heeft. Maar wat betekenen die voor zoveel? En Jezus zei: laat de mensen gaan zitten. En er was veel gras op die plaats. Dus gingen de mannen zitten, ongeveer 5000 in getal. Nou, ik heb even iets zien liggen wat mij heel goed uitkwam vanmorgen. Stel je eens voor dat er iemand hier komt en zegt: oké, we hebben eten nodig voor ons allemaal. En dit is het enige wat we hebben. Maar iedereen moet toch wel voldoende krijgen voordat hij naar huis gaat. Ja, dan krap je wel even achter je oor. Hoe moet dit geregeld? 5 broodjes en 2 vissen. Maar in Jezus' handen gaat er iets gebeuren. Jezus nam de broden. En nadat hij gedankt had, deelde hij ze uit aan de discipelen. En de discipelen die aan die daar zaten. Op dezelfde manier werden ook de visjes uitgedeeld, zoveel zij wilden. En toen ze verzadigd waren, zei hij tegen zijn discipelen: verzamel de overgebleven stukken, zodat er niets verloren gaat. Zij verzamelden ze nu en vulden 12 manden met stukken van de 5 gerstebroden die overgebleven waren bij hen die gegeten hadden. Toen de mensen dan het teken dat Jezus gedaan had gezien hadden, zeiden zij: hij is werkelijk de profeet die in de wereld komen zou. Omdat Jezus nu wist dat ze zouden komen en hem met geweld mee zouden nemen om hem koning te maken, trok hij zich opnieuw terug op de berg, hij zelf alleen. Nou, we begonnen het met hierna. We stappen in het verhaal nadat Jezus het verschrikkelijke nieuws heeft gehoord dat Johannes de Doper onthoofd is door Herodes. Op een groot feest kwam zijn dochtertje en wat wil ze? Met influisteren van de moeder het hoofd van Johannes de Doper. Een ontzettend verdrietig nieuws. Een goede vriend van Jezus is dood. En wat doet hij dan? Hij nam een bootje vanaf een eenzame plaats over het meer van Galilea naar Tiberias. Jezus nam de tijd om alleen te zijn op een eenzame plaats. Hij was God, maar ook mens. En deze boodschap raakte hem ook. Hij is Jezus, de gezalfde van God. Het staat in Handelingen 10, vers 38. Gezalfd met de Heilige Geest, met kracht. Hij ging het land door, terwijl hij goed deed. En alle die door de duivel overweldigd waren, genas. Want God was met hem. Maar ook aan het begin van dit verhaal, zoals ik zei, nam hij de tijd om zich terug te trekken. En aan het einde doet hij hetzelfde. Hij zelf alleen, tijd om te rusten en verfrist te worden door de aanwezigheid van God. Net zoals we net zongen. Aan uw voeten. Daar moet ik zijn. Als Jezus ons voorbeeld dit deed. Hoeveel te meer hebben wij dan niet nodig in een drukke bestaan, in een druk leven. De tijd te nemen om stil te zijn. Op zondag hier in de kerk met je broeders en zusters. Om dat regelmatig te doen. Om daar een gewoonte van te hebben. En daarnaast ook in je eigen tijd. Om meer kracht en rust te ontvangen van God. Jezus zat met zijn discipelen en het paasgaal was nabij. Er kwam een bijzondere tijd aan. Dus elke keer als Jezus iets onderwijst, dan kun je ervan uitgaan dat daar een diepte in zit die ook voor ons vandaag van grote waarde is. Hij stelt een testvraag. Waar zullen wij broden kopen om te eten? God staat soms situaties toe in jouw leven, in mijn leven, om iets te leren. Hij stelt een vraag hier aan de discipelen, terwijl hij zelf het antwoord al weet. Hij geeft niet altijd direct antwoorden op jou en mijn gebeden. Maar hij laat ons soms ook denken in een proces van groei en vertrouwen. In zijn mogelijkheden waar wij onmogelijkheden zien. Ik kwam een hele mooie quote tegen van Warren Wierspe, een bijbelleraar. Hij zegt, in de crisisuren van ons leven, wanneer onze bronnen opdrogen en de verantwoordelijkheden overweldigend groot zijn, is het goed om ons te herinneren dat God het probleem al heeft opgelost. Crisisuren van ons leven, we weten het echt niet meer. De verantwoordelijkheden zijn te groot. Dan is het goed om ons te herinneren dat God het probleem al heeft opgelost. De menigte raakte Jezus' hart. In hetzelfde verhaal kom je tegen in Markus 6, daar staat, hij was met innerlijke ontferming bewogen over hen. Want ze waren als schapen die geen herder hadden. En hij begon hun veel dingen te onderwijzen. Deze innerlijke ontferming is iets wat dieper gaat dan sympathie. Het woord, ik hoop dat ik het goed zeg, in het Grieks, viscera, betekent de ingewanden werden beroerd. En deze expressie wordt 12 keer genoemd in het Nieuwe Testament. 8 keer gaat het om de Heer Jezus die daarin zijn compassie of innerlijke ontferming toont naar mensen toe. De vraag was, waar zullen wij broden kopen opdat deze mensen kunnen eten? En de discipelen geven hun advies aan de Heer Jezus. Het eerste advies is het makkelijkst natuurlijk. Stuur ze maar naar huis. Stuur ze weg. Het is avond. Geen makkelijke tijd om iets te kopen. En ook nog eens een keer een afgelegen plaats. Ze hadden geen oplossing. En soms in de kerk kunnen we wel een beetje hetzelfde doen. Ja, dit is toch zo ingewikkeld. Hier hebben we geen mensen voor. Het is lastig om dan de juiste tijd of plaats aan God te geven om zijn werk te doen. Filippus heeft een andere oplossing. Die zegt, laten we eens kijken wat we in huis hebben. Laten we brood proberen te kopen. Hij berekent de kosten. Maar hij komt erop uit, het is maar een dagloon wat we hebben aan geld. Te vaak denken we dat geld een oplossing is op elke nood. En ik heb daar soms ook een handje van als ik in Senegal ben. Ik heb bijvoorbeeld een vriendin, die heeft een familie, natuurlijk getrouwd en kinderen. En die heeft regelmatig financiële moeilijkheden. En met 5 kinderen die allemaal naar school moeten, die allemaal schoolgeld moeten betalen, uniformen nodig hebben, is dat echt een behoorlijke last voor haar. Haar man heeft niet altijd een vast inkomen. Want ik denk, ja, wat kun jij nou doen dat je minder uitgeeft? Wat als jij nou een koelkast zou hebben en je gaat jouw wortels en vis en alles wat je gebruikt door de week voor je rijstmaaltijd. Als je dat nou in de koelkast doet, je koopt het op de markt, dan is het goedkoper dan in de buurt per wortel wat betalen. Even heel praktisch gedacht. En ik zat erover na te denken. En dan moet ik dat ook weer een tijdje loslaten. En vervolgens kwam ik later bij haar. En wat stond daar in haar kamer? In de salon. De koelkast. Ik zeg, hé, hoe kom je daar nou aan? Ja, buren hebben geholpen. En ik heb nu een koelkast. En nou, dat is inderdaad heel erg praktisch voor me. Want ik dacht, oh ja, zij vertrouwt op God. Zij vertrouwt dat zelfs haar moslimburen out of the blue haar willen helpen. En het ligt niet altijd aan mij die denkt van, oh, nu moet ik weer met geld komen. Het is goed om naar de Heilige Geest te luisteren. Ja, het is soms onze taak om te geven, ook in onze omgeving. Maar het is ook goed om te luisteren naar de Heilige Geest. wat hij wil dat we zullen doen. Een andere discipel is Andreas. We lezen niet zo heel veel over hem in het Nieuwe Testament. Maar hij komt met een jongetje met 5 broden en 2 vissen. Vaak als hij naar voren komt, dan komt hij met iemand. Het lijkt een people person of een mensenmens onder de discipelen. Hij weet niet helemaal zeker hoe dit nou zou kunnen helpen. Want wat zijn nou? Nou, dit zijn er dan 12, 10, dat zijn er nog meer. Maar voor 5000 mensen, nou, daar blijft niet zoveel van over. Laat staan die 2 visjes. Dan geeft Jezus zijn oplossing. De ware oplossing. Hij nam de lunch van de jongen. Hij zegende die. Brak het. Deelde het uit aan de discipelen die hiermee de hele menigte voeden. Het wonder vond plaats in de handen van de redder. Niet in de handen van de discipelen. Zij kregen de vreugdevolle taak om uit te delen. De mensen waren niet alleen gevoed, maar er bleef over. 12 manden voor toekomstig gebruik. De Heer Jezus verspilde niet. En hierin kunnen we duidelijk een praktische les zien. Wanneer er een nood is, geef alles wat je hebt aan Jezus en laat hem de rest doen. Jezus keek naar de situatie niet als een probleem, maar als een gelegenheid om de Vader te vertrouwen en zijn naam groot te maken. Wat deed Jezus vervolgens toen hij het brood pakte? Hij keek op naar de hemel en hij dankte de Vader. Hij herinnerde de hele menigte, hongerige menigte eraan, dat God de bron is van alle goed en alles wat we nodig hebben. En dat is een les voor ons. In plaats van klagen over wat we niet hebben, God te danken voor wat we wel hebben. En hij zal dat gebruiken. En opnieuw, dat kom ik ook tegen in Senegal, dat ik kijk naar levens van mensen en denk, jongen, hoe hou je dit vol? Wat een zwaar leven. Geen zekerheid van inkomen. Ik denk aan een goede vriend van mij, de vader van dat meisje wat zo mooi zong, Bertin. Die is een boerderij begonnen, heeft daar heel veel in geïnvesteerd. En op een gegeven moment belde ik hem, want hij houdt contact. Af en toe dan even een belletje. Nou, hoe gaat het? Dieu est bon. God is goed. En hij vertelde wat over koetjes en kalfjes. Kom ik later bij zijn huis, realiseer ik me dat in de tijd dat ik belde, dat hij thuis zat. Dat hij een ongeluk had gehad met zijn motor. Zijn voet had gekneusd. En van hetgeen wat hij nog had, andere mensen moest betalen om de boerderij draaien te houden. Maar klagen deed hij niet. Nee, ik heb hier nog een huis, mijn vrouw, mijn kinderen zijn gezond. Je hebt bon. En een andere situatie van een broeder bij mij in de kerk, een jonge man, die ook hoopt te gaan trouwen. Hij is al verloofd, maar het schiet maar niet op. En dan vraag ik aan hem, en hoe gaat het nu? Dan zegt hij, je fait grâce. God geeft genade. Zijn familie is het niet mee eens, want hij komt uit een moslimfamilie. En hij is nu christen, zijn aanstaande vrouw is ook christen, maar de familie werkt niet mee. Dus dan, kom je niet verder dan een verloving en dan blijft alles steken. Maar dan toch te kijken naar, we hebben elkaar en vertrouwen dat God iets gaat doen. Je fait grâce. En dat vind ik echt een les voor mijzelf en ik denk voor ons als westerse mensen. Te kijken naar wat we wel hebben, in plaats van te klagen of te zien naar wat we niet hebben. Jezus wist al wat hij zou gaan doen. En ik zie hier bepaalde principes in. Ik weet niet meer zo goed hoe ik dit nou intussen heb gezet. Ik ben vertrokken uit Nederland en je ziet daar de Baptistengemeente Hoogstand, wat mijn thuisgemeente is. En ik begon een nieuw leven in Senegal, zonder dat ik precies wist waar ik uit zou komen. Als wij geven wat we hebben aan Jezus, dan weet hij wel wat hij ermee kan doen. En dat eigenlijk dit verhaal, de eerste wonderbare spijziging, is het moment geweest dat ik mijn leven aan Jezus heb gegeven op mijn 17e. Want de evangelist die legt dat heel eenvoudig uit. Jezus nodigt je uit. Je geeft wat je hebt. Hij neemt je zonde. En hij gaat verder iets nieuws doen in jouw leven. En op die manier ben ik 5 jaar geleden, in 2019, vertrokken. Ik ga Frans leren. Ik ben leerkracht. Ik kan in het onderwijs wat doen. Heer, leid mij. En dat heeft hij gedaan. Deze principes wil ik graag met jullie delen. Dit is dan ook kinderwerk. Wat ik met de zondagschool heb kunnen doen. Daaronder een lokale vriendin, die soms honderden kinderen om haar heen heeft, Awa. En daar het evangelie kan doorgeven. En hier ben ik zelf nog met vrienden rondom de schaal. Heb ik hem al even overslaan? Oh, dit is inmiddels waar ik me nu bevind. Dit is in Dakar met een paar collega's en verder studenten en taalhelpers. Die ik help. Ik coördineer dat werk. Dus als er nieuwe mensen komen die willen Frans leren, doe ik vaak via een organisatie, neem ze contact met mij op. En dan kijk ik van is er nog plek in onze klas? Wie kan deze groep gaan leiden? En ik ben dan daarin coachend bezig, totdat ze op hun eigen houtje verder kunnen. De principes waar ik het over had, kun je in 4 punten noemen. Start met wat je hebt. Andreas vond een jongen. En God begint daar waar wij zijn. En met wat wij hebben. We meten niet met onze mogelijkheden, maar onderscheiden Gods wil en vertrouwen zijn bronnen. Vervolgens geef je wat je hebt aan Jezus. Little is much, if God is in it. Weinig is veel, als God erin betrokken is. Gehoorzaam wat Hij je gebiedt. Niet als degene die hiervan dan de eigenaar is, van dit is mijn taak en nu is dit aan mij om het verder uit te werken, maar als uitdelers van wat Hij je geeft. En vervolgens bewaar de resultaten en leer daarvan. Want soms vind je in een donkere tijd, is het somber, is het duister, weet je het niet meer, is het goed om terug te kijken. Maar God was trouw vanaf het begin. Waarom zou hij nu veranderen? Leer hiervan en groei in geloof. Want bij God is het niet alleen maar om het eindresultaat. Hij is ondertussen ook bezig met ons eigen hart. Jezus is het levende brood. En alleen hij kan een geestelijke honger in het menselijk hart stillen. De wonderbare spijziging is eigenlijk een preek in actie. Want Jezus zelf is het beeld van het levende brood die de hongerige menigte kan voeden. Jezus heeft nog steeds een ontfermend hart over je hongerige menigte. En hij zegt tegen de kerk, geef hen iets om te eten. Ik laat jullie iets zien, wat beelden uit Senegal. Je ziet linksbovenin een plaatje wat ook in het filmpje naar voren kwam. Het een feest is en dan hebben ze daar een verkleed iemand met een vlag op zijn hoofd. En daar wordt dan voor gedanst en dan gelooft dan dat er ook eigenlijk een geest in die persoon zit. En dat wordt gedaan om de geesten tevreden te houden, om ziekte te weren, om te voorkomen dat er slechte dingen gebeuren in het dorp. Animisme, voorouderverering en geestenverering. Dus onder het laagje islam, want 96% van Senegalezen zegt islamitisch of moslim te zijn. Maar animisme is eigenlijk wat daar diep onder zit en wat eigenlijk nog dieper en nog meer invloed heeft. Er zijn teams in het dorp, je ziet die twee kinderen die ik ontmoet heb daar. Zij groeien op met homeschooling. Hun ouders hebben heel veel verschillende petten op. Ze voeden hun kinderen op en geven hun les. Tegelijk leren ze de taal, tegelijk willen ze uitreiken. En dat is niet makkelijk. Er is soms tegenstand vanuit het dorp. Geen interesse. Of van binnenuit, teamconflicten. Dus het is ontzettend belangrijk dat als kerk wil je uitreiken, maar wees bewust van de strijd die dit ook met zich meebrengt. En daarom ook de kerk hier is zo belangrijk. Om te bidden voor hen, in de bres te staan. Voor die mensen die in afgelegen plekken Gods woord door willen geven, maar zoveel tegenstand tegen kunnen komen. Ziekte, oneenigheid. En dat is eigenlijk ook een van de grootste redenen dat ons teams uit elkaar vallen, mensen terugkomen naar huis. En ik geloof dat het ook werk van de duivel is om wat God aan het doen is, te willen stoppen. Dus bid daarvoor. En ook als ik denk aan Senegal, je ziet dat vrijdagmiddaggebed, dan knielen de mensen, de mannen ook op straat. Want het oproep hoor je overal. Dus ze volgen het allemaal tegelijk. Dit is gewoon aan de kant van de weg, bij een drukke plek met heel veel markt. Je ziet de moskee ook aan de rand van de oceaan. Er is nu een nieuwe president sinds maart. Deze man die heeft zijn verhaal gedaan voor de televisie en voor het eerst in de geschiedenis van Senegal had hij een Koran op de achtergrond. Hij is ook getrouwd met twee vrouwen, wat nog niet eerder is voorgekomen. Dus het is voor mensen die in Senegal wonen en werken ook de vraag van oké, blijft Senegal zo open? Want nu wonen katholiek en moslim bij elkaar, door elkaar heen, vieren elkaars feesten. Maar wat betekent dat voor de toekomst? Dus ja, ook God staat hier boven en wij kunnen als kerk daarvoor bidden. Je zou kunnen denken, Senegal, man, 95% moslim, waar begin je aan? Hoe gemakkelijk is het, net als de discipelen, te zeggen, nou, laat maar zitten. Stuur ze maar weg. Of met excuses te komen, te benoemen dat we niet voldoende bronnen hebben om hen te voeden. Maar er is genoeg. Een hongerige wereld probeert zich te voeden met lege vervangingen. Wanneer we Christus geven wat wij hebben, dan verliezen we nooit. We eindigen altijd met meer zegeningen dan toen we begonnen. Ik zelf weet me gezegend sinds 5 jaar in West-Afrika met prachtige contacten. Lokale vrienden die Jezus kennen en zelf uitreiken. En mensen die hem nog niet kennen als de weg, de waarheid en het leven. Ik weet dat het mogelijk is, ook voor hen. Want er is genade genoeg. En ik weet me ook gezegend door deze 5 jaar ver van huis, ver van Nederland. Ver bij de regen en de koelte vandaan, in de warmte. Maar ik heb mogelijkheden gehad om zendingswerkers te bemoedigen in hun taalstudie. En te zien dat zij ook weer uitgingen om het evangelie door te geven. Er is genoeg, zoals ik zei. En tot slot, God heeft mij ook persoonlijk verrast dit jaar. Hij heeft mij een cadeau in mijn leven gebracht door een relatie waar ik helemaal niet op bedacht was. Als jullie goed hebben gekeken in het filmpje, toen ik in Gaborone was, de plek waar een workshop gegeven werd voor mensen die met taalstudenten werken of zelf een taalstudie doen, liep er iemand achter mij langs. En deze persoon, die hoopt in juli naar Nederland toe te komen, we hebben inmiddels een relatie. Hij woont in Egypte, we hebben hem bezocht in maart. En ja, we denken serieus na over een toekomst samen. En ja, dat kan weer een hele wending betekenen, ook in het verhaal waar ik sta. Want hij kan niet zo gemakkelijk uit Egypte vertrekken. Hij is directeur van een taalcentrum. Dus we leven er wel eens in eind van het jaar. Ja, hoop ik tijd door te brengen in Egypte. Om ook te zien van, nou, zou dit de plek kunnen zijn waar wij samen verder gaan. En ja, verder ligt dat allemaal in Gods handen. Maar om maar te zeggen, God is een God bij wie voldoende is aan oplossingen, aan mogelijkheden, aan datgene wat wij nodig hebben. Er is genoeg overvloed bij Hem. Bij Jezus die niet veranderd is. Dus ik wil jou vragen. Wat heb jij nodig van deze Jezus? Er is een overvloed. Als je alleen al kijkt in de Bijbel, het woord overvloed, als je daar een woordstudie van doet. Het is echt overweldigend. Hoeveel God heeft voor ons. We kunnen zo gemakkelijk maar met restjes en met het tijdelijke ons tevreden stellen. Ja, het is fijn om op vakantie te gaan. Ja, het is goed om een mooi huis, een auto, het goed voor elkaar te hebben. Maar het wacht een eeuwigheid met deze God. En ken je hem dan? Wat heb je nu nodig? Is het genade, vergeving, een nieuw begin? Ik wil je bemoedigen met Romeinen 5, vers 15. Maar de genade reikt verder dan de overtreding. Als door de overtreding van één mens alle mensen moesten sterven, wat Adam deed, heeft ons allemaal in een misère gebracht. Dan is het des te zekerder dat de genade van God, het geschenk dat we danken aan die ene mens, Jezus Christus, aan alle mensen, overvloedig gegeven wordt. Wat heb je nodig? Is het wijsheid? Misschien op je werk? Misschien in je gezin? In je huwelijk? Naar de kinderen toe, in je studie. Jacobus 5 vers 1, zie voor jou. En als iemand van u in wijsheid tekort schiet, laat hij die dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijt maakt. En ze zal hem gegeven worden. De voorwaarde is, vraag aan God. Heb je vertroosting nodig? 2 Korinthe 1 vers 5. Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig. Ik wil jullie bemoedigen met deze woorden. Mogen deze overvloedige God God van de vrede zelf, u geheel en al heilige, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is getrouw. Hij zal het ook doen. Zoals ik zei, het leven gaat ontzettend snel. Zeker als je druk hebt, je hebt veel verantwoordelijkheden. Maar dit is uiteindelijk waar we naartoe gaan. De komst van onze Heer Jezus Christus. En hij komt spoedig. Zoals we dat vaak zeggen, maar zoals we ook zien in de wereld om ons heen. Nogmaals, er is genoeg bij God. Zijn wijsheid en zijn liefde zijn toereikend voor een wereld in nood. Hij wil ons mensen, zijn kerk, inzetten als zijn ambassadeurs, daar waar zijn licht nog niet schijnt. Er zijn heel veel mensen nodig. West-Afrika, het veld waar ik vandaan kom, heeft een schreeuwend tekort aan werkers. En dan denk ik niet alleen aan bijbelvertalers, mensen die echt in het dorp gaan werken, kerkplanters en evangelisten, maar ook gasthuismanagers, ICT'ers, verpleegkundigen, boekhouders, administratieve taken in overvloed. Op dit moment zijn er zo weinig mensen dat ze verschillende rollen hebben, verschillende taken moeten vervullen, zeker tijdens de zomer als veel mensen op verlof gaan. Dus ja, zoek je werk, schiet me aan. Aan Gods genade en liefde ontbreekt het niet. Er is genoeg. Bid dat God werkers uitstoot in de oogst, want werkelijk, de velden zijn wit om te oogsten. Amen.